Ik lees weer uit de Telos-vertaling, Matteüs 5, vanaf vers 33 tot het eind van dit hoofdstuk. U hebt eveneens gehoord dat tot de ouden gezegd is: u zult geen valse eed zweren, maar de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u helemaal niet te zweren, niet bij de hemel, want hij is de troon van God. Niet bij de aarde, want zij is de voetbank voor zijn voeten. Niet bij Jeruzalem, want zij is de stad van de grote koning. Niet bij uw hoofd zult u zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Laat uw woord ja echter ja zijn en uw nee nee. En wat meer is dan dit, is uit de boze. U hebt gehoord dat gezegd is: oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u de boze niet te weerstaan, maar wie u op uw rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En wie met u een rechtsgeding wil voeren en uw onderkleed nemen, laat hem ook de mantel. En wie u tot 1 mijl zal dwingen, ga met hem 2. Geef aan hem die van u vraagt en keer u niet af van hem die van u wil lenen. U hebt gehoord dat gezegd is: u zult uw naaste lief hebben en uw vijand haten. Maar ik zeg u: hebt uw vijanden lief en bid voor hen die u vervolgen, opdat u zonen wordt van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer? Doen ook de volken niet hetzelfde? Weest u dan volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is. Tot zover lezen wij het woord van God. Boven deze avond staat geschreven: Jezus en de traditie, tweede deel. Traditie, dat is een heerlijk onderwerp om over na te denken en om over te bakkeleien met elkaar. We verzekeren elkaar dat traditionalisme, de verabsolutering van de traditie, natuurlijk verkeerd is, maar dat er op zichzelf met tradities niets mis is. En dat is ook zo. Sommige mensen die zo'n grote hekel aan tradities hebben, die zouden dus moeten lezen wat van de Heer Jezus geschreven staat. Hij ging naar gewoonte, niet naar de synagoge. Wij hadden iemand in onze gemeente die was er heel vaak zondagsmorgens niet. En we vroegen waar hij was en hij lag in zijn bed. En hij zei: ja, het moet geen sleur worden om naar de samenkomst te gaan. En wij zeiden dan: het moet ook geen sleur worden om in je bed te blijven liggen. Van de Heer Jezus staat: hij ging als naar gewoonte naar de synagoge. En hij ging ook naar gewoonte de berg op om te bidden. Want er is niks mis met goede gewoontes. Maar u weet ook wel dat de grens tussen traditie en traditionalisme heel dun is. Het een gaat heel gemakkelijk over in het andere. Dan worden tradities gestold. Dan raken ze vast, dan worden ze rigide. En het zijn maar tradities, maar in de tussentijd kun je het ook bijna niet meer anders doen dan volgens die tradities. Dat betekent eigenlijk dat de frisheid van het woord van God, dat als een bruisende beek is, steeds meer gekanaliseerd wordt. Het is nog steeds het woord, alleen het water mag alleen maar stromen door een kanaal dat wij daarvoor hebben uitgegraven. En als dat op een andere manier zou stromen, dan voelen we ons daarbij onwennig. Heel vaak zijn mensen het niet eens met dingen, terwijl ze zelf niet doorhebben dat het niet zozeer is dat ze er niet mee eens zijn, maar dat het onwennig voelt, want ze zijn het anders gewend. En daar moet je niet mis over denken, want dat hebben we allemaal wel een beetje. We doen allemaal, de een meer dan de ander, de dingen graag op een bepaalde manier. Maar tradities gaan heel gemakkelijk over in traditionalisme. Dan mag het ook alleen nog maar op die manier. Dan kan het ook niet meer anders. En dan ben je vaak ver van het ideaal af. En zeker als het gaat om orthodoxe mensen, of dat nou Joden of Christenen zijn, die dus vasthouden aan het orthodoxe woord, maar het orthodoxe woord door allerlei toevoegingen en vaak ook door allerlei afzwakkingen eigenlijk helemaal in de mal gedrukt hebben van hun eigen uitleggingen. Ja, die lijken wel heel orthodox, maar ze hebben dat woord gekneed naar hun eigen smaak en behoefte. En dat is waar de Heer Jezus in de bergrede, in dit hoofdstuk met name, steeds weer tegen inging. En we hebben het overdacht, en ik zeg het u nog een keer voor het geval u dat vergeten bent of u was er niet bij de vorige keer. Steeds gaat het bij deze verschillende pericopen om, ten eerste om de vraag, wat hadden de Joodse traditionalisten nou van die teksten gemaakt? Ze waren orthodox, ze accepteerden die Bijbelse woorden uit de wet van Mozes, maar ze hadden daar ongemerkt of gemerkt toch een heel eigen vorm aan gegeven. Door hun eigen toevoegingen. De Heer Jezus, ik zeg het nog weer met grote nadruk, spreekt nergens de wet van Mozes tegen. Dat zou ondenkbaar zijn. Als God de Zoon heeft hij zelf ooit die wet bedacht en gegeven. Hij spreekt zichzelf niet tegen. Maar wat hij wel tegenspreekt is wat de traditie ervan gemaakt heeft. Wij zeggen heel vaak de Bijbel zegt, maar dat zegt de Bijbel niet werkelijk. Wat we bedoelen is, de Bijbel zegt het op mijn manier. En dan citeer je niet werkelijk meer de Bijbel. Je laat de Bijbel buikspreken. Dat is wat keer op keer hier gebeurt. Het tweede wat de Heer Jezus doet is dat woord nog vaak verscherpen. Dus dat woord eerst terugbrengen naar zijn oorspronkelijke Bijbelse vorm. En dan laten zien hoe onder hem de nieuwe wetgever, de nieuwe Mozes zoals hij genoemd is, die wet een nog veel rijkere en diepere inhoud krijgt. Aan de ene kant verscherpt, nog strenger gemaakt, omdat hier de volle eisen van Gods heiligheid en gerechtigheid ten volle tot gelding gebracht kunnen worden. Maar aan de andere kant elk van die geboden als het ware omkeert in hun tegendeel, in hun positieve tegendeel. Waar heel veel van die geboden een negatieve uitgangspunt hebben, aangepast aan het niveau van het volk van destijds, daar haalt de Heer Jezus dat positieve eruit, waar het in dat gebod ten diepste om gaat. Nou, zo hebben we dat gezien voor het zesde gebod vanaf vers 21, waar het gaat over dat gij zult niet doden. Vanaf vers 27 over het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Dat betekent gij zult niet overspel plegen. En dan nu het derde gebod in vers 33. Waar het gaat over het vals getuigenis afleggen. Waar het gaat over de naam des Heren ijdel gebruiken. En de Heer Jezus begint zo in vers 33. U hebt eveneens gehoord dat tot de ouden, dat zijn dus de vroegere generaties van het Joodse volk, gezegd is, u zult geen valse eed zweren, maar de Heer uw eden houden. Nu, dat vindt u in Leviticus, in Numeri en in Deuteronomium. Elke keer wordt deze kwestie aan de orde gesteld. En als hier dan ook staat, maar ik zeg u, dan kun je je goed voorstellen dat mensen vaak gedacht hebben, kijk, hier zie je nou heel duidelijk dat de Heer Jezus die wet van Mozes tegenspreekt. Hij citeert die wet. Die wet zegt, je moet je eden houden, je mag geen valse eden zweren. En dan komt de Heer Jezus en hij zegt, maar ik zeg u. Nou, dat betekent toch duidelijk dat hij die wet tegenspreekt. En toch is dat niet zo. Laten we eerst maar eens letten op wat de Joden daarvan maakten. Dat moet u indirect afleiden uit de woorden die erop volgen. Als je geen valse eed mag zweren, is er een heel makkelijke manier om dat te voorkomen. Dat is dat je dan helemaal niet meer zweert bij God. En dan ga je zweren bij iets dat in de verte aan God herinnert, maar dat niet helemaal dat is. U weet misschien dat zweren en vloeken heel dicht bij elkaar liggen. In het Engels heb je swear, en dat is duidelijk etymologisch verwant met zweren, maar daar betekent het vloeken. Door de Engelse oorlogen, die zij de Dutch Wars noemen uiteraard, daar hebben ze onder andere de spreuk ontwikkeld, swear like a Dutchman. Dat betekent vloeken als een Hollander. Dat sloeg dan op onze Hollandse zeelui. Maar daar ziet u, swear betekent vloeken. Als je zweert, doe je dat bij de naam van God. Je zegt, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Maar als je dat niet werkelijk meent, of als je die eden breekt, dan heb je de naam van God ijdel gebruikt. Je hebt die naam van God voor jouw karretje gespannen om jouw woorden kracht bij te zetten, terwijl je het niet meende, of in elk geval, je hebt die woorden niet waar gemaakt. En dan wordt je eed een vloek. De vloeken die wij kennen hebben oorspronkelijk ook die vorm van een eedzwering. Zoals je het in het Oude Testament ook vindt, zo mogen de Heren mij doen, ja nog erger, als ik niet dit of dat. Dat is typisch een eedzwering. Als ik mijn eed niet houd, dan mogen de Heere mij straffen op deze of die manier. En de ergste vloek die wij in Nederland kennen is precies op die manier ontstaan. De Heere God mogen mij verdoemen als ik mijn woorden niet houd. Op die manier worden woorden kracht bijgezet door de naam van God erbij te halen. En dat doe je om meer indruk te maken. Je wilt iemand ervan verzekeren dat je de waarheid spreekt. En dat doe je door God erbij te halen. En als je nu als een slimme Jood bang bent dat je je daarmee vergaloppeert door die naam van God op een ijdele wijze, dus op een vergeefse wijze, een misplaatste wijze te gebruiken, dan zweer je bij iets wat minder is. Dan zweer je bij de hemel. Nou, zelfs in de Bijbel vind je daar sporen van. Verloren zoon zegt, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat betekent natuurlijk, ik heb gezondigd tegen God. Maar hij zegt niet God, hij zegt de hemel. Eigenlijk de hele uitdrukking, het koninkrijk der hemelen, is een verzwakte uitdrukking voor het koninkrijk Gods. Dus het is heel makkelijk om, als je dat woord God wil vermijden, om dan de hemel te zeggen. Maar wat Jezus zegt is, het blijft een eedzwering. Al heb je dan het woord God door hemel vervangen. En als je nog een stapje verder gaat, dan wordt het de aarde. Dat is in onze taal nou niet zo direct gebruikelijk. Maar u weet, als iemand mijn God zegt als krachtterm, kan dat makkelijk vervangen worden door mijn hemel. En dat kun je vervolgens vervangen door mijn aarde. In het Nederlands kennen we dat niet, maar in het Afrikaans, en u weet dat ze allemaal geëxporteerde Hollanders, daar is dat heel gewoon om te zeggen, mijn aarde. Dat kennen wij niet, maar zij doen het wel. Dat is gewoon een krachtterm waarbij via God naar de hemel, naar de aarde, het steeds verder afgezwakt is. Maar het gaat nog steeds over hetzelfde. Ik heb meermalen dat tegen ze gezegd en waren ze heel verbaasd over, want dat dachten ze natuurlijk totaal niet meer aan. Er zouden uit het Afrikaans nog meer leuke voorbeelden van bastaardvloeken zijn te noemen, maar die zal ik nou vanavond hier niet behandelen. Maar je kunt nog een stapje verder gaan. Je kunt zeggen, niet bij Jeruzalem. Dat is de stad van God. En dat zegt de Heer Jezus ook, de stad van de grote koning. Als je bij Jeruzalem zweert, dan zweer je uiteindelijk toch nog steeds bij God, want Jeruzalem is zijn stad. En als het tenslotte staat, je kunt ook nog zweren bij je eigen hoofd. Nou, dat lijkt dan wel zo ver al van God af te staan als je maar kunt, lijkt het. Maar in feite, wie ben je? Je hoofd, dat is je leven, dat ben je zelf. Heb je dat leven in de hand? Natuurlijk niet. Er staat hier een woord dat natuurlijk vandaag totaal niet meer geldt. We kunnen niet één haar wit of zwart maken. Nou, als ik hier zo rondkijk, dan weet ik niet hoeveel zusters nog de natuurlijke kleur van hun haar bezitten. Wij hebben dat vermogen wel, maar de bedoeling is natuurlijk duidelijk. Elders anders staat, je kunt geen L aan je lengte toevoegen. Dan kun je zeggen, is dat je levenslengte of je lichaamslengte. Maar in elk geval, daar zijn dingen die hebben we geen grip op. Zelfs als je zweert bij jezelf, zweer je bij een schepsel van God, wiens leven ligt in Gods hand. Dus indirect wordt hier aangegeven wat de traditie ervan maakt. De traditie zegt, je mag niet zweren. Je mag in elk geval de naam van God niet ijdel gebruiken. Je mag dus niet vloeken. Dan wordt een eed heel gemakkelijk een vloek. Dan wordt zweren swearing. Als u begrijpt wat ik bedoel. En die grens ben je zomaar open gegaan. Dus zweer je bij iets lagers. Nou zegt de Heer Jezus op zijn beurt, je kunt beter maar helemaal niet zweren. Dat is niet het tegenspreken van het wet. Maar dat is de wet in feite aanscherpen. De beste manier om te zorgen dat je de naam van God niet ijdel gebruikt, is die naam helemaal niet als krachtterm te gebruiken. Bij de Joden is dat zo ver gegaan, dat weet u wel, dat de naam Yahweh nooit door een Jood wordt uitgesproken. Als die in de Bijbel voorkomt en hij leest de Hebreeuwse tekst voor in de synagoge, dan leest hij in plaats van Yahweh Adonai, Heer. Dat is trouwens de hele reden waarom dat woord Heer eerst in de Griekse vertaling terechtkwam en vandaar terechtkwam in onze Nederlandse vertalingen. Via Luther, die heeft dat ook overgenomen. Dus vandaar dat wij nu Heren hebben met met hoofdletters en Heren met kleine letters. Als het staat met hoofdletters, is dat de weergave van Yahweh. En zelfs in de herziene Statenvertaling mag ik u mededelen, want ik heb er al een blik in mogen werpen, is Heren nog steeds met drie E's. En het argument is, dat is omdat het de naam van God is. Dat is natuurlijk één groot misverstand. Zoals er heel veel misverstanden rond de Statenvertaling zijn. Maar het is geen naam, het is een titel. Een titel die men daarvoor gebruikt, omdat men de naam niet wil uitspreken. Maar daarmee is die titel nog geen naam geworden. Maar goed, daar zullen we ook maar niet over uitweiden. Maar het is dus, dat hele woord Heere is niets anders dan een poging om de naam, en die naam is niet Heere, die naam is Yahweh, om die naam te vermijden. En dat is begrijpelijk. Dus de Joden hebben dat woord zo streng opgevat dat ze dat woord, de naam van de Heere God, maar helemaal niet meer houden. Dan kun je dat een vorm noemen van overdreven wetsbetrachting, om dan nog helemaal niet meer die naam van God te gebruiken. Maar als je kijkt wat de Heer Jezus hier ons wil voorhouden, is het juist heel belangrijk. En dat is dit. Je moet het als discipel van mij, zegt hij, niet nodig hebben je woorden kracht bij te zetten door de naam van God erbij te halen. Dat moet je niet nodig hebben. Je moet een mens zijn die zo betrouwbaar bekend staat, dat je ook zonder dat je de naam van God erbij haalt, door de mensen vertrouwd wordt. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. En dan moeten de mensen van jou weten. Nou moet ik hier even tussendoor zeggen, dat bijvoorbeeld doopsgezinden altijd uit dit vers hebben afgelezen, dat je geen eed mag afleggen, ook niet voor de overheid. Maar we zullen dat straks op andere punten ook zien. De positie van de overheid en onze relatie tot de overheid is een heel andere materie. De bergrede is niet geschreven voor de overheid. De overheid moet wel haar vijanden haten. De overheid moet beslist niet de rechterwang toekeren. Als iemand je op de rechter slaat, dan de linkerwang toekeren. De overheid moet deze inschikkelijkheid helemaal niet hebben. En de overheid mag wel degelijk van jou de eed eisen. Als u er anders over denkt, ik vind het allemaal prima. Als u zegt, ik leg liever de belofte af, ik neem dat woord letterlijk, allemaal best. Alleen, ik denk niet dat het daarover gaat. Dit gaat niet over de overheid. En ik heb er een argument voor. En dat is in Matteüs 26... neemt Caiaphas de Heer Jezus de eed af. Op de Joodse wijze. Wij hoeven alleen maar de woorden te antwoorden. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Nadat de overheidspersoon de inhoud van de eed heeft voorgelezen. In Israël was het zo dat het de rechter was. Die zei, ik bezweer u bij de levende God. Hij gebruikte dus de naam van God. Maar dat maakt voor het effect, voor het uiteindelijke resultaat, totaal geen verschil. Daar werd de Heer Jezus onder ede geplaatst. Met aanroeping van de naam van God werd hij opgeroepen de waarheid te zeggen. En de Heer Jezus had tot dat moment gezwegen. Hij zweeg onder al die valse aanklachten. Behalve op het moment dat hij onder ede geplaatst wordt. Dan antwoordde hij. Hij respecteerde deze officiële ambtelijke eed. En dat betekent dat ik er dus geen enkel moeite mee heb, voor mezelf niet, hoewel het me nog nooit overkomen is, maar ook niet voor anderen, om voor de overheid of bijvoorbeeld in je beroep de eed af te leggen. Zoals artsen dat moeten doen en andere mensen in belangrijke functies waar mensen aan hen toevertrouwd worden, om een eed af te leggen. Integendeel, het is een belangrijk getuigenis zelfs naar de mensen toe, tegenover alle anderen die zeggen, ik dat verklaar en beloof ik. Dus daar gaat het hier helemaal niet over. Waar het over gaat is, wat voor mens ben je? Hoe kennen ze je? Ben je iemand die makkelijk dingen belooft en niet nakomt? Ben je iemand die makkelijk dingen mooier voorspiegelt dan ze werkelijk zijn? Kennen ze je als een transparant mens? Een mens waarvan anderen weten dat je het niet nodig hebt om je woorden kracht bij te zetten. Want dat is het. Hè? We gebruiken die term krachtterm, waarmee we bedoelen dat je, om je woorden kracht bij te zetten, dat wil zeggen om meer indruk te maken met wat je zegt, haal je er de naam van God bij. Dat moet je als christen niet nodig hebben. Laat je woord ja, 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 ja zijn. En laat je nee, nee zijn. Wees een krachtig getuige voor de naam van God. En geef geen vals getuigenis. In de rest van het Nieuwe Testament vind je daar zulke prachtige voorbeelden van. En je kunt de eed vermijden. En je kunt vloeken vermijden en nooit komt er een lelijk woord of zelfs een bastardvloek over je lippen. Maar dat op zichzelf maakt je nog niet tot een betrouwbaar getuige. Dat is nou typisch die wettische houding. Waarbij je zegt, nee, dat zal mij nooit overkomen. Nooit een lelijk woord, nooit een krachtterm, nooit een bastardvloek komt over mijn lippen. Maar dat is de negatieve houding. Waar het om gaat is of de mensen je op een halve vloek kunnen betrappen. Maar de vraag is of de mensen je kennen als een door en door transparant, betrouwbaar, oprecht en eerlijk mens. Een getuige van de waarheid. Paulus schrijft aan de Colossenzen: laat uw woord altijd in genade zijn, met zout besprengd. Dat soort mensen. Die woorden spreken waarin de genade van God doorklinkt. En dat niet op een zoetsappige wijze, maar met zout besprengd. Met de pit en het bederfwerende wat het zout eigen is. Het mooiste voorbeeld is eigenlijk bij de Heer Jezus zelf. Die ook zweeg voor Pilatus. Totdat ook Pilatus hem als het ware moreel dwingt om te spreken. Ben je de koning van Israël? En dan zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen om in deze wereld van de waarheid te getuigen. Pilatus relativeert dat. Wat is waarheid? Ieder die mij hoort, kent de waarheid. In 1 Timotheüs 6 wordt ervan geschreven, de Heer Jezus heeft de goede belijdenis afgelegd voor Pontius Pilatus. En dat wordt aan Timotheüs tot voorbeeld gesteld. Om waar dan ook, voor rechters en overheden, maar in het algemeen in het leven, de goede belijdenis af te leggen. Nogmaals, wettische mensen zijn er tevreden mee dat ze verkeerde woorden vermijden. Maar discipelen van Jezus, die kijken niet zozeer naar de verkeerde woorden die je moet vermijden, maar de goede woorden die je moet spreken. Dat is de diepste zin van het gebod van Christus. Waar gaan je woorden over? Woorden in genade, met zout besprengd. Hier vindt u het volgende in vers 38. U hebt gehoord dat gezegd is oog om oog en tand om tand. Nou, dat is een woord dat je verschillende malen tegenkomt in de wet van Mozes. En weer staat hier, maar ik zeg u. En weer lijkt het erop alsof de Heer Jezus hier een woord uit de wet van Mozes regelrecht tegenspreekt. Maar ook hier is dat schijn. Maar het probleem ligt hier op een andere vlak. Dat woord oog om oog, tand om tand is uitdrukkelijk een woord voor de overheid. Geen enkel individueel mens heeft het recht om het recht in eigen hand te nemen. En dat is ook onder onze burgerlijke wetsregels zo, onze rechtspraak. Niemand mag het recht in eigen hand nemen. Alleen de overheid heeft het recht op vergelding. Aan mij is de wraak, zegt de Heere God. Vergeld geen kwaad met kwaad. Laat de wraak over in de handen van de Heere God. Integendeel, wees inschikkelijk. En dat was het probleem bij in de traditie, waar deze woorden ook gebruikt werden voor het dagelijkse leven, voor de dagelijkse omgang van Joden onder elkaar. Waar ze op deze manier dat beginsel van vergelding toepast, ook in de gewone relaties van mensen van alle dag. En daar is het totaal omgekeerd. In de wet van Christus geldt de wet van de inschikkelijkheid. En dat is ontzettend moeilijk. Ik heb het van die ouderling zelf gehoord, van een man die bij hem kwam en die voelde zich zeer onheus bejegend door een andere broeder in de gemeente. En hij had hem een fikse brief geschreven. En hij had dus duidelijk de waarheid gezet en had flink op poten dat gezegd. En hij ging naar die ouderling toe en hij zegt, wat vindt u van die brief? Hij zegt, dat is een goede brief, dat heb je goed gezegd. Dit is precies zoals het is. Je hebt hem goed van katoen gegeven. Nou, zegt, ik ben blij dat te horen, dan zal ik hem op de post doen. Hij zegt, nee, ben je nou helemaal. Je moet hem niet op de post doen. Die brief was voor jou om lekker af te kunnen reageren, maar dat moet je niet versturen. Dan maak je de ding alleen nog maar veel erger. Dan maak je nog veel grotere brok. Jij moet die ander winnen door de liefde, niet door hem op zijn vet te geven. En dat zeker niet zwart op wit. En dan komen tegenwoordig gaat het nog veel gemakkelijker. Ik zal u vertellen, ik heb menig mailtje in elkaar gezet en ik was echt trots op het resultaat. Maar ik ben altijd dankbaar dat de Heer me genade gaf om het vervolgens weer te wissen. Ik had mijn gemoed geuit, gelucht. Ik zal niet zeggen dat het altijd gebeurd is. En soms had ik wel spijt van, je weet het is met zo'n ding. Met de brief moet je altijd nog helemaal naar de brievenbus lopen. Dan heb je nog 5 minuten om over na te denken. Hè? Of het nog wel goed is om dat te doen. Maar ja, een Hollander heeft al die postzegel erop geplakt. Dus die verstuurt hem dan ook wel, want dat is zonde. Maar een e-mail met 1 knop ingedrukt, is die weg. En ik heb menig mailtje gelukkig niet verstuurd. Maar af en toe zou je een andere goede waarheid willen zeggen. En dit is... Dit zijn een van de moeilijkste dingen uit de hele bergreden. De inschikkelijkheid. het gericht zijn op het welzijn van de ander en niet op de zelfrechtvaardiging. Want die ander goede waarheid zeggen, dat heeft zo vaak te maken met zelfrechtvaardiging, voor jezelf opkomen. Maar ik zeg u de boze niet te weerstaan. Het zijn van die heerlijke bijbeluitspraken. Ik kan u uit Jacobus en uit Petrus zomaar citeren. Weerstaat de duivel. En hier zegt de Heer Jezus, ik zeg u de boze niet te weerstaan. Als u voor uw verzameling tegenstrijdigheden in de Bijbel dit kunt gebruiken, nou, dan zou ik het nu opschrijven. Ik leg zelf ook zo'n collectie aan, maar dan meer voor mijn eigen genoegen. Want het zijn allemaal schijnbare tegenstrijdigheden. Als het gaat om de geestelijke strijd voor het evangelie, om pal te staan voor de waarheid van God, dan geldt weerstaat de duivel en hij zal van u vluchten. Maar als het gaat om op te komen voor je eigen belangen en je eigen eer, dan zegt hier Jezus, ik zeg u de boze niet te weerstaan. Wie u op uw rechterwang slaat, nou ervan uitgaande dat u rechts bent, moet u zich even voorstellen als u iemand een klap op de wang geeft. Waar komt die klap dan terecht? Op de linkerwang. Als je iemand op de rechterwang slaat, doe je dat met de achterkant van je hand. En dat is een nog veel gemeenere en een veel vernederender klap die je iemand geeft dan anders. En dat is precies de bedoeling. Het gaat om iets dat ons bloed doet koken, dat alles in ons in beweging brengt om die ander van repliek te dienen, desnoods door hem een andere klap te geven. En hier staat, keer hem de andere wang toe. Nogmaals, dat is niet de overheid. De overheid moet hanteren oog om oog, hand om, tand om tand. Als een crimineel tegen de rechter zou zeggen, meneer de rechter, mag ik u even aanspreken op dit Bijbelse woord? U wilt mij nu kwaad met kwaad vergelden. Ik heb kwaad gedaan en u wilt dat met kwaad vergelden, maar dat is niet Bijbels. Ik heb tegen de Nederlandse staat gezondigd en wat die Nederlandse staat heeft te doen is mij de andere wang toekeren. Kan ik daar ook een klap op geven? Dan begrijpt u wel, dat werkt niet. Dat werkt in geen enkel land. En daar is dit ook absoluut niet voor bedoeld. Voor de overheid geldt het beginsel van de vergelding. In ons persoonlijke leven geldt het beginsel van de inschikkelijkheid. En daarom is het ook zo begrijpelijk dat Paulus in 1 Korinthe 6 zegt, je mag je wel drie keer bedenken voordat je met een broeder naar een rechtbank toe gaat. Ik zal niet zeggen dat het nooit kan. Er zijn zulke ingewikkelde geschiedenissen dat je soms de rechter nodig hebt met zijn expertise en wijsheid om gewoon een ingewikkelde zaak uit te knobbelen. Als het daarom gaat, oké. Maar als het om gaat om je gelijk te halen en te krijgen tegenover een broeder, tegenover een medechristen. 1 Korinthe 6 waarschuwt daar nadrukkelijk tegen. En ik hoop ervoor bewaard te blijven ooit in zo'n situatie terecht te komen. Een broeder voor de rechter te slepen om mijn gelijk te halen. Als iemand met u een rechtsgeding wil voeren en uw onderkleed nemen, ja, dat vind je ook in de Bijbel, in het Oude Testament, in de Torah, in de wet van Mozes, dat het onderkleedje kan worden afgenomen als pand. De wet van Mozes zegt dan al, denk erom, dat kan alleen maar op de dag zelf. Voordat het avond is, moet je dat onderkleed weer teruggeven. Want de arme, die slaapt erin. Is dat wat hem warmte geeft in de nacht. Zo barmhartig is de Torah. Maar als hier staat, als iemand een pand van je eist. Nou, ik weet niet hoe ik zou reageren, maar het zal me heel veel moeite kosten om te reageren op deze manier. Geef hem ook de mantel. Wil iemand u pressen om 1 mijl te gaan? Denk maar aan wat de Romeinse overheid vroeg van Simon van Cyrene, die geprest werd om het kruis van Jezus te dragen. Ga dan met hem 2 mijl. Wij noemen zo iemand een watje of een eitje, iemand die zo zich opstelt. En de Heer Jezus heeft dit precies zo gedaan. En hij was dat beslist niet. Hij was dezelfde mens die als het nodig was met een eind touw het tempelplein kon schoonvegen. Daaruit zie je, dat was maar niet omdat hij van nature iemand was die over zich liet lopen. Dat soort mensen heb je. Nee, dat was hij niet. Hij wist wanneer hij moest opkomen voor de rechter van God. Niet voor zijn eigen rechten, maar voor de rechter van God. Want het tempel is Gods huis. En hij wist ook wanneer hij het los moest laten en het over moest geven in Gods hand. Ook al deden ze alles met hem wat ze wilden. Die weet, de bergrede is niets anders dan navolging van Christus. Alles wat we hier lezen, heeft hij zelf in praktijk gebracht. Hij heeft het ons voorgedaan. Je kunt je voorstellen dat er wetten zijn waarvan de mensen zeggen die zijn onmogelijk om te houden. Wie dat ooit bedacht heeft, dat is verschrikkelijk, belachelijk, dat kan niet. De bergrede is moeilijker dan al dat soort aardse wetten die u kunt bedenken. Maar de bergrede is ons gegeven door iemand die het allemaal heeft in praktijk gebracht. Hier nog niet op dit moment, maar in zijn hele verdere leven. Geef aan hem die van u vraagt en keer niet af van hem die van u wil lenen. Dat zijn wel dingen die je ook in de Torah al terugvindt. Wees royaal naar je broeder. Het is zo anders dan de geest van woekerwinsten die in de middeleeuwen te vinden waren ook bij de Joden. Maar dat was ook omdat we de Joden zelf in die business gedrongen hadden. Elk ambt en elk beroep werd de Joden verboden. Zodat ze tenslotte alleen nog maar in de vrije geldhandel konden opereren. En dat deden ze dan weer zo verschrikkelijk goed dat zelfs koningen en keizers bij hen geld kwamen lenen. Maar dat was omdat we hen zelf daarin drongen. Maar deze goedgeefsheid, deze inschikkelijkheid, deze weldadigheid, dit niet op je rechten staan, niet dit ding af en toe over je laten lopen, loslaten, dat is verschrikkelijk moeilijk. Dat is bovenmenselijk en dat is ook exact wat het is. Wij zeggen achteraf, dit kan alleen maar in de navolging van Christus en in de kracht van de Heilige Geest. In het volgende staat, u hebt gehoord dat gezegd is, u zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten. Wat is dat ook weer subtiel? U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dat is dat belangrijke woord uit Leviticus 19, vers 18. Dus dat wordt zo vaak geciteerd in het Nieuwe Testament, omdat het zo de kern, afgezien van het gij zult God liefhebben boven alles. Maar als het gaat om het onderling verkeer van mensen, is er geen vers in de hele Torah te vinden die dieper aangeeft hoe mensen ten opzichte van elkaar moeten staan. Je moet je naaste liefhebben als jezelf. Maar nergens in de Torah staat dat je je vijand moet haten. Hoe listig is dat? Je moet je naaste liefhebben, je vijand haten. Het gaat in één moeite door. En het klinkt ook heel erg logisch, want de wereld is opgedeeld in twee groepen mensen. Mensen die je naaste zijn en mensen die je vijand zijn. En de ene groep moet je liefhebben en de andere moet je haten. Je kunt er zelfs nog een vroom tintje aan geven. De naaste, dat is Gods volk. En de Gods vijanden, dat zijn ook mijn vijanden. En enkele keer kun je zelfs beroep op een tekst in het Oude Testament, waar God van God gezegd wordt dat hij zijn vijanden haat. Elke ketter heeft zijn letter. Je kunt het zo mooi maken als je wilt. Maar het staat nergens in de Torah, gij zult uw vijanden haten. Want wat is de naaste? Dat is nou juist weer interpretatie. Wat maakt men van de naaste? De naaste, dat is je familie. Dat zijn je vrouw en je kinderen. De naaste, dat zijn de mensen van jouw eigen groep. Wij zouden vandaag zeggen van je eigen kerkelijke richting. De naaste, dat zijn de mensen direct om je heen, die bij jou horen. Dat zijn de mensen met wie je je ook verwant voelt of verwant bent. Dat zijn de mensen die je ook lief hebt, die dichtst bij je staan. Je zou bijna zeggen, dat zijn de mensen van wie je toch wel houdt, daar heb je dat gebod helemaal niet voor nodig. Maar in Lucas 10, in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, daar stelt die wetgeleerde die hamvraag. Wie is mijn naaste? En eigenlijk komt het hierop neer, de naaste is ieder mens die God op jouw weg brengt. Elk mens, ook al ken je hem totaal niet. Zelfs al ben jij een Samaritaan en de naaste is iemand van een volk dat jij haat, van het volk van de Joden. Als die mensen op jou weggebracht worden, in dit geval heel letterlijk, jij reist langs die weg en je komt die man daar langs de kant van de weg tegen, dan is dat per definitie op dat moment de naaste. De naaste is de mens die op mij weggebracht wordt, om wie ik niet heen kan, terwijl ik dat wel probeer. De priester en de leviet, de vertegenwoordigers van de godsdienstige orde, die deden dat wel. Die liepen daar met een boog omheen. En daar staat ook letterlijk zo, ze liepen er omheen. Want de naaste lag in hun pad. Het is de mens die op mijn weg gebracht wordt. Daarom heeft het ook geen zin. Ik hoorde ooit eens jaren geleden zeggen van iemand dat hij zijn naaste lief had en dat hij dus ook Brezhnev lief had. Vandaag zou hij gezegd hebben, ik heb Poetin lief. Ik heb geen idee wat iemand zich daarbij voorstelt. Ik ken die man verder niet, behalve wat ik af en toe in de krant of op tv van hem zie. Het is een zinloze uitdrukking. De man is me nog nooit in de weg gekomen. Ik heb nog nooit gedacht, al wandelende over deze aardbodem, hé, daar heb je Poetin. En dan ook nog niet in zo'n situatie dat ik ook gedwongen was mijn liefde aan hem te betonen, omdat hij in nood was. Dat is dus goedkoop gepraat. Er is wel een mooie een stichting mening die zegt de verre naaste. Dat is wel zo. De wereld is natuurlijk wel klein geworden. De naaste, dat betekent letterlijk iemand die nabij is, kan ook een verre naaste zijn. Want onze verantwoordelijkheid breidt zich steeds verder uit naarmate ook gezichtsveld groter wordt. Daar kan ik wel ruimte voor doen, voor in de ruimte. Maar je hebt naast is de mens die God je op de weg brengt. En daarin moet je niet kieskeurig zijn. Dat geldt voor elk mens. Er is geen onderscheid tussen naasten en vijanden. Er is hoogstens een onderscheid tussen mensen die nabij zijn en mensen die ver weg zijn. En de mens die je nabij is, dat is de mens die je tegenkomt op straat. Die je tegenkomt in de winkel. Dat is, en vooral de mens die op dat moment in nood is als jij voorbij komt. Zodanig dat God je er met de neus op drukt en je weet, hier kan ik niet omheen. En dit is een van die momenten dat het wetticisme altijd door de mand valt. Want het wetticisme heeft altijd heel veel uitlaatkleppen. Ze houden zich precies aan de wetten van God, maar ze kennen ook verschrikkelijk goed alle uitzonderingsregels. Ze weten ook precies wanneer die wetten niet van toepassing zijn. Als het een Samaritaan, we hebben in het vorig seizoen die gelijkenis behandeld. Als het iemand is van een vijandig volk die langs de kant van de weg ligt, dan zeg je, dat is een vijand, dat is geen naaste. Die hoort niet bij de mensen die mij nastaan, mijn volksgenoten. Dus die kan ik negeren. Nee, zegt de Heer Jezus, hij is je naaste per definitie, want hij is jou nabij gebracht. En dat is Gods hand. En God let van bovenop hoe jij je nu gedraagt naar die persoon toe. Want elk mens kan mijn naaste worden, zelfs mijn grootste vijand. En even verderop zegt de Heer Jezus dat ook mensen lief hebben die van jouw eigen groep zijn. Van je eigen familie of van je eigen kerkelijke richting of van je eigen dorp, van je eigen buurt, van de straat. Mensen die je dus op dat opzicht, in dat opzicht nabij zijn, die liefde hebben, dat is helemaal geen kunst. Daar doe je niks bijzonders mee. Dat is geen typisch kenmerk van de volgeling van Jezus. De tollenaars en de zondaars die doen hetzelfde. Mensen in deze wereld hebben allemaal mensen die ze lief hebben. Hun ouders, hun vrouw, hun man, hun kinderen en hun vrienden. Dat is niks bijzonders. Als je het gebod daartoe beperkt, heb je er volledige wereldlijke invulling aan gegeven. Het gebod is zelfs niet nodig, want mensen houden meestal wel van nature, van hun verwanten en van hun vrienden. Maar het gebod wordt juist boven natuurlijk en daarmee is het een gebod van Christus. Op het moment dat je jouw liefde gevraagd wordt naar iemand waar je van nature helemaal niet die aantrekkingskracht voelt. Integendeel, waar je van nature juist een afkeer van hebt. En die mens als jouw naaste te aanvaarden, als die jou op de weg gebracht wordt. Als je niet om hem heen kunt, letterlijk en figuurlijk. Dat is de discipelschap van Jezus. Dat is de navolging van Christus. Dat is boven natuurlijk. Maar dat wordt hier van ons gevraagd. En ik zeg u niet omdat ik zo'n goed voorbeeld in al deze dingen ben. Ik zeg het omdat de Heer Jezus het grote voorbeeld is. Het is de wet van Christus. Ik zeg u, heb uw vijanden lief en bid voor hen die u vervolgen. Dat is ook heel bijzonder. Niet alleen liefde hebben, maar ze in gebed bij God brengen. Voorbeden is iets heel bijzonders. Let maar op, we bidden in onze voorbeden voor de mensen die ons nabij zijn. Als de tollenaars en de zondaars vroom worden, dan bidden die ook voor de mensen die hun nabij zijn. Maar elk mens waar je boos op bent, elk mens tegenover wie je een verbittering hebt ontwikkeld. Dat zijn de mensen van wie de Heer verwacht dat we voorbeden voor ze doen. Want dat is een bovennatuurlijk gebed. Dat leer je alleen in de navolging van Christus, in de kracht van de geest. En het bovendien het mooie, als je leert bidden voor die mensen die tegen jou zijn. Waar je van nature heel kwaad op bent. Als je leert bidden voor die mensen, verandert dat jou in de eerste plaats. Zoals de man van wie ik hoorde dat hij zo'n hekel aan zijn baas had. Omdat hij vond dat die baas hem zo verkeerd behandelde. Nou, had zoveel moeite mee. Hij dacht er zelfs over om weg te gaan en een andere baan te zoeken. Totdat iemand hem een heel eenvoudige tip aan de hand deed. En voordat hij aan zijn werk begon elke morgen, dan stond hij enkele ogenblikken voor de deur van de baas. En hij bad voor zijn baas. Na een verloop van tijd merkte hij dat die baas daar niet veel van veranderde. Had hij misschien wel gehoopt, als je bidt wat je baas een beetje aardiger baas mag worden, dan hoop je dat dat gebed ook wat uitwerkt. Maar wat hij merkte is dat hij veranderde. En later begreep hij dat dat hetzelfde effect heeft. Want de bitterheid in zijn ziel verdween. Hij begon met zijn baas, naar zijn baas te kijken met andere ogen. Met de ogen van God. Als een mens die een ziel te verliezen heeft. Als een mens die misschien wel best een aardige baas zou kunnen worden als wij nou eens wat makkelijke werknemers werden, om maar een voorbeeld te noemen. Maar de voorbeden voor die ander genas hem en hielp hem over zijn bitterheid heen te komen. En hier is een prachtige conclusie: opdat u zonen wordt van uw Vader die in de hemel is. De zusters moeten dat maar even accepteren, dat dit ook tot hen gericht wordt. Ik heb u al vaker gezegd, wij vinden het niet erg om tot de bruid van Christus te behoren. Dus dan hoeven u het ook niet erg te vinden om zonen van God genaamd te worden. Dat is de beeldspraak. Je zou kunnen zeggen, maar elk gelovige is toch al een zoon van God? Ja, dat is waar, maar daar heb je vaak niks aan. Soms is het heel belangrijk om iemands positie in Christus te benadrukken. Oké, dan zeggen we tegen hem, je hebt de Heilige Geest ontvangen, je bent een zoon van God, je bent een dochter van God. Leer het nou eens eindelijk, kom nou eens tot echte zekerheid van het heil, zekerheid van het geloof. Ga nou eens staan in alles wat je bent. Prachtig, mooi. Soms is dat nodig. Maar soms is het ook nodig om te zeggen, ja, dat ben je allemaal wel in de positie, dat ben je allemaal wel in principe. Maar wat betekent het nou in de praktijk? Je kunt een zoon van God zijn, maar je moet je ook als een zoon leren gedragen. In Romeinen 8 vers 14 staat, zoveel dan door de geest van God geleid worden, dat zijn zonen van God. Dat is niet elke christen. Elke christen is een kind van God. Iedereen die de Heilige Geest ontvangen heeft, is een kind van God. Zij die door de Heilige Geest gedomineerd worden, dat zijn zonen van God. Dan ziet u op een heel andere manier, vanuit een ander gezichtspunt, dezelfde waarheid. Wees wat je bent. Als je net geboren bent en je ligt als jochie in de wieg, dan ben je een zoon van je vader. Maar je weet niet eens wie die man is. Je weet sowieso nog helemaal niks. Je moet groeien. En in het groeien word je zoon van je vader. Wat je in de wieg al was, dat word je dan ook in de praktijk. En er ontstaat een relatie, als het goed is, tussen die vader en die zoon. En vanuit die relatie van zoonschap tegenover de vader wordt dit woord waar. Opdat je zonen wordt van uw Vader die in de hemel is. Opdat je leert gedragen als een zo goed zoon van zijn vader. Maar ook opdat er een relatie ontstaat tussen jou en de Vader. En vanuit die relatie leer je steeds meer te gedragen zoals het zonen van die Vader past. Ik bedoel, je zal maar kroonprins zijn. Dan heb je wel je stand op te houden. Je moet dan leven in overeenstemming met die verheven positie als zoon van de koning of van de koningin. En zo is het hier ook. Als je zoon van je vader wordt, dan leer je ook als zoon te leven, een zoon te zijn. En wat betekent dat heel concreet? Dat betekent heel concreet, kijk nou eens hoe je vader is. Is je vader iemand die alleen maar zijn eigen kinderen lief heeft en de rest van de mensheid heeft hij een hekel aan? Als dat zo zou zijn, dan zou het zo zijn dat alle Gods kinderen die krijgen heerlijk lenteweer in begin december en de rest krijgt gladde wegen en sneeuw en narigheid. Nee, God laat zijn zon opgaan over boze en goede, zonder onderscheid des persoons. En hij laat het, kun je eraan toevoegen, ook sneeuwen over boze en goede zonder onderscheid, zonder aanzien des persoons. Maar hier gaat het vooral om de goede dingen. God schenkt zijn zegeningen, regen en vruchtbare tijden heet dat in Handelingen 14, waar Paulus dat tegen de heidenen zegt. Hij geeft ze, want hij is een goedgeefse God. Hij geeft ze niet alleen aan zijn kinderen, hij geeft ze ook aan de anderen. Zo is God. En als je een zoon van je vader wordt, een goed zoon van je vader, dan lijk je op de vader. Dan ben je goed, dan schenk je zegeningen niet alleen maar aan je eigen mensen, maar ook aan de andere mensen waar je van nature het veel moeilijker mee zou hebben om die mensen te zegenen. Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Mijn voorbeeld van de sneeuw was misplaatst, want hier is regen niet iets negatiefs. Dat denken wij. Wij ervaren regen omdat we er zoveel van krijgen als iets negatiefs. Wij bidden dat het toch vooral, als we uitgaan, niet zal regenen. Ik herinner me begin september een studente in Zuid-Afrika, die keek zo blij en spontaan als ik ben, zei ik tegen haar, waarom kijk je zo blij? Toen zei ze, vanwege het weer. En toen zei ik in mijn Hollandse onnozelheid, hoezo? Omdat de zon schijnt. Dat is ongeveer de meest belachelijke opmerking, want die schijnt daar elke dag. Dat is dus helemaal niks bijzonders. Nee, zei ze, omdat het vannacht geregend heeft. Oh. Na 2 maanden droogte, als het september wordt, dan snakt de boer naar regen. Want het is niet vanzelfsprekend, soms komt hij niet en dan heeft hij een probleem. En de meeste van die studenten waren boerenkindertjes. En zo'n meisje verheugde zich erover, want haar vader was blij. Want het had vannacht geregend en dat betekende dat het goed zou komen met de oogst. Dus hier is regen een zegen. Dus je moet het even niet Hollands bekijken. En hier gaat het om, die zonneschijn en de regen is allebei nodig voor de oogst. En God schenkt dat zonder onderscheid. Ook aan de mensen die hem onwelwillend gezind zijn. Want als u hen lief hebt, die u lief hebben, wat voor loon hebt u? Wat voor loon, dat betekent, je krijgt dan terug wat je erin investeert. Als je investeert in je huwelijk, krijg je liefde terug. Als je investeert in je vriendschap, krijg je liefde terug. Je loon is datgene wat je zelf over je hebt afgeroepen. Maar je vijand lief hebben en hem wel doen, dat kan betekenen dat je misschien een lelijk woord terugkrijgt. En dat is een heel andere oriëntatie. Dan moet je dus uitzien naar het loon in de hemel. Dan moet je het hebben van je loon in de hemel. Maar als je je loon hier op aarde zoekt, dan moet je vooral heel veel wel doen aan degene van wie je ook mag verwachten dat ze daar zeer dankbaar voor zullen zijn. Mensen liefhebben die jou liefhebben, dat is wat de tollenaars en de zondaars ook doen. Dat doen mensen van de wereld ook. Die hebben ook elkaar lief in het huwelijk, die hebben ook hun kinderen lief. Die hebben ook hun vaderland lief en weet ik het allemaal. Dat is niks bijzonders. Discipelschap begint als het ware daar waar we meer doen dan normaal als mensen gewoon gebruikelijk is. Wat daar bovenuit gaat. Doen ook de tollenaars niet hetzelfde. Noem maar een voorbeeld op van mensen die zeer laag in achting stonden. Nou, je kunt van tollenaars zeggen wat ze wil, maar ze hebben de mensen lief die hen lief hebben. Ze hebben hun vrouw en hun kinderen lief, dat is heel normaal. Dat doen zelfs de slechtste mensen op aarde. En als u alleen uw broeders groet, waarbij we altijd goed bedenken dat groeten natuurlijk heel wat meer betekent dan wanneer wij zeggen goedenavond. We denken niet eens bij na wat dat betekent. Terwijl goedenavond betekent, God schenke u een goede avond. Hey. Je wenst iemand het goede van God toe. Groeten in de oorspronkelijke betekenis, zoals je dat in Beieren en Zuid-Oostenrijk nog hoort, grüß Gott, es grüß dich Gott, dat betekent God mogen jou zegenen. Hey, had u niet bij stilgestaan? Dat is mooi, zoiets kennen wij helemaal niet meer. God mogen jou zegenen, groeten is zegenen. Daarom staat er in de tweede Johannesbrief over dwaalleraren, die moet je zelfs niet groeten. Dat betekent helemaal niet dat je niet de burgerlijke beleefdheid mag hebben om tegen die meneer te zeggen, dag meneer. Maar groeten betekent iemand zegen toewensen. En dat doe je met een dwaalleer niet. De enige zegen die je hem toewenst als dwaalleraar is dat hij tot inkeer mag komen en zich mag bekeren van zijn boze weg. Dat is de enige zegen die je hem kunt toewensen. Maar als de zondaars, als je de broeders groet, als je alleen je eigen mensen groet, de mensen van jouw richting, de mensen die bij jou horen. En er zijn dorpen in Nederland waar je alle 10 soorten reformatoriërs bij elkaar hebt. En waar ze, nou ja, ik kan het best zeggen, het is Urk, want iedereen weet dat bijvoorbeeld. Ik heb ooit om 9:30 's morgens een rondrit gehad door Urk, zondagsmorgens. En dat is inderdaad verbazingwekkend. Kijk, in Wettingsveen kennen ze dat niet, daar is iedereen hervormd. Behalve de baptisten. Maar daar heb je alle 10 soorten reformatoriërs. En dan heb je binnen één richting ook nog weer verschillende kleuren. Je hebt daar verschillende kleuren christen gereformeerd. En dus verschillende kleuren hervormd. En die lopen allemaal door elkaar heen. En nu, vandaag verandert het wel een beetje, maar vroeger was dat allemaal met strakke gezichten. Want ze waren alle 10 op weg naar de meest schriftgetrouwe uitdrukking van het lichaam van Christus. En de enige die je groet, dat zijn de mensen van jouw richting. Ik ken een ander dorp, op de Veluwe, we noemen geen namen. Er was een jonge evangelische vrouw die mij vertelde, als ik zondagsmorgens met een rok naar de gemeente ga, dan word ik door iedereen vriendelijk gegroet onderweg. Had ik nou eens een keer zin om een lange broek aan te trekken naar de gemeente, dat kon in die gemeente daar, dan groet niemand mij. Want dan hoor ik er niet bij, dan ben ik een vreemde, een buitenstaander. Iemand die blijkbaar niet naar de kerk gaat. Dat is je eigen mensen groeten, of mensen van je denkt dat ze bij jou horen. Selectief zijn. Alleen onze eigen mensen. Alleen die van onze richting, onze kleur, onze afkomst, onze groep zijn. Dat is de kern van eigenlijk van alle sectarisme. Onze groep, mijn groep, onze kleur. Maar als je alleen je broeders groet, wat doe je dan meer? Waarin onderscheid je dan als discipel van Jezus? Je doet niets meer dan zelfs de heidenen doen. Discipelschap begint als het ware daar waar de gewone burgernormen, de normen van burgerfatsoen ophouden en het bovennatuurlijke begint. Maar die dingen beginnen waarvan de wereldling zegt, ah, dat is belachelijk, dat moet je niet doen. Waarom zou je dat doen? Waardoor je zelfs in de wereldse ogen verachtelijk bent. Je andere wang toekeren. Je laat de pressen tot een mijl en zelfs twee mijl gaan. Maar de Heer Jezus vat het zo samen. Hij had het ook zo kunnen samenvatten. Ik ben de koning, ik ben jullie leermeester, jullie moeten worden zoals ik. Dat zegt hij later in Matthäus 10 vers 25. Het is de discipel genoeg als hij wordt als de meester. Dus dat element komt ook wel naar voren. Maar hier is het anders. Hier is de norm de hemelse vader. God zelf. God geeft regen en zonneschijn zonder aanzien des persoons aan alle mensen. Zo moet jij zijn. Wees goed voor alle mensen zonder aanzien des persoons. Kun je oprecht zeggen dat je alle christenen lief hebt als je in zo'n dorp bent met 10 soorten gereformeerd en 5 soorten evangelisch nog eens een keer erbij? Dat je al die gelovigen in gelijke mate lief hebt zonder onderscheid? De Vader wel namelijk. Wees dan volmaakt zoals uw hemelse vader volmaakt is. Hier accepteren we niet al die prietpraat over, ja, maar wij zijn zulke arme, zwakke, nietige zondaars en volmaakt, dat is pas in de hemel. Hier zegt de Heer Jezus heel gewoon, alsof het de vanzelfsprekendste zaak van de wereld is, wees dan volmaakt zoals je hemelse vader volmaakt is. En wij zeggen, dat kan toch helemaal niet, dat is toch ideeel? En dan zijn we er weer lekker vanaf. Ja, dit is wel een heel bijzondere norm en misschien zijn er hier of daar een paar mensen die daar in de verte een beetje aan kunnen tippen. Nee, volmaakt betekent helemaal niet hier dat je zonderloos geworden bent. Volmaakt is hier in feite wat het volmaakt zo dikwijls betekent in het Nieuwe Testament, geestelijk volwassen zijn. In je geestelijke ontwikkeling als discipel van Jezus is geestelijke volwassenheid dit. Niet dat de Vader geestelijk volwassen is, maar onze geestelijke volwassenheid betekent dat we steeds meer op de Vader gaan lijken. Dat je steeds meer boven je eigen groep uitgroeit en steeds meer liefde gaat koesteren voor alle gelovigen zonder onderscheid. En zelfs voor alle mensen. Dat ook je ongelovige buren, dat die je net zo dierbaar zijn, of wie het ook mogen zijn, als je mensen van je eigen groep. Want zo doet God ook. God houdt heel erg veel van mijn buren. Dat mag ik rustig zeggen, want God heeft de wereld lief gehad. Dus hij in uitzondering, mijn buren horen ook bij de wereld. En hij verwacht van mij dat ik ze ook zo lief heb met zijn liefde. En dat mijn woorden in genade zijn, met zout besprengd. Dat ik me niet laat aftrekken naar hun niveau. Als ik het even zo lelijk mag doen, want dat kan arrogant klinken naar mijn buren toe. Maar als zij met wereldse dingen bezig zijn, dat ik me niet laat meegaan naar die richting. Maar dat ik iets mag uitstrekken van God zelf. De mens kennen God niet, ze lezen de Bijbel niet, ze gaan ook niet naar de kerk. Het enige wat wereldlingen van God zien, dat is wat ze herkennen in u en mij. Verder niet. U en ik zijn de enige kans die ze misschien in hun hele leven krijgen om iets van God te zien. Hebt u daar wel eens aan gedacht? Als je geprikkeld bent en uithaalt naar mensen en lelijk doet. En elke autorit is daar een heerlijke oefening voor. Hè? Want je ergert je altijd natuurlijk aan wat andere weggebruikers doen. Die zich af en toe ook aan mij ergeren trouwens. Heerlijk, zo'n oefening. Als je erover denkt om met een jonge man een relatie aan te gaan, jonge dames, raad ik u altijd aan om een paar uur eerst met hem in de auto te zitten en te kijken hoe hij zich gedraagt op de snelweg. U leert in dat ene uur vaak meer van hem dan u anders in weken van hem kunt leren kennen. Hoe hij reageert op zijn medeweggebruikers, hoe hij zijn auto hanteert en hoe hij zich aan de regels houdt. U leert zoveel van hem kennen. Het is heel moeilijk, ook als weggebruiker, maar op alle terreinen van het leven, om dit principe vast te houden. De mensen om mij heen kennen God niet en ze zullen hem ook nooit leren kennen, want ze zullen niet naar de kerk gaan, ze zullen ook de Bijbel niet lezen. Ik ben hun enige kans. Ik ben hun enige kans om iets van God te zien. En dat is een geweldige uitdaging. Dat hele eerste hoofdstuk van de bergreden wordt in dit ene woord samengevat. Wees dan, dat woord dan, dat is vaak zo'n samenvatting van het voorgaande. Wees u dan volmaakt. Niet zonderloos, dat hoeft helemaal niet zonderloos te zijn. Dat is het punt helemaal niet. Maar wees iemand die een afspiegeling is van uw hemelse Vader. En wie zegt het tegen ons? Hij die volmaakt de afspiegeling was van zijn hemelse Vader. Van hem kun je het hebben als hij het zegt. Ik geef het ook alleen maar door omdat hij het zegt. Van hem kun je het hebben, want hij was de afspiegeling van de Vader. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, zegt hij later tegen Filippus. In hem zie je de Vader. En nu zijn u en ik op aarde, we hebben dezelfde Heilige Geest in ons die ook in hem woonde. Met de bedoeling dat mensen in u en mij de Vader zien. Ook de Meester, ook de Heer Jezus zelf. Maar hier gaat het vooral om de Vader. God zegen ons daarbij.